opslaan. Zo, en hij loopt. En ja, goedenavond, goedemiddag, lieve mensen. Dit is weer een gezamenlijk gesprek van, zeg je naam maar.
Dat is een goed idee keer. Ja. Ik ben Marja en de andere lieve dame is Yvonne.
Ja, Marja Oosterman en Yvonne Hagenaar Waterband. En waarom zet ik mijn achternaam erbij? Omdat mijn dochter hier ook op Indigo Soul Station het een en ander doet. En we worden wel eens door elkaar gehaald. Vind ik niet erg, maar is voor haar niet zo leuk. Ja, we gaan beginnen. Marja, vraag ja. Maar. Stel je vragen. Ik heb niets voorbereid, dus...
Nee, dat wil ik ook niet, want dat wil je nooit. Hoewel een klein beetje wel, want ik realiseerde me ineens vanmorgen dat het boekenweek is.
Ja.
En ik dacht van, nou, misschien kunnen we in ieder geval eens een keer voor de grap een serieus boek noemen wat we toevallig heel erg mooi vinden. En ik heb een boek gekozen, ik lees heel veel in de zomer altijd, want dan kan ik lekker lezen zonder bril. En als ik met bril lees, dan word ik snel slaperig, dat hebben meer mensen die inmiddels niet weten. In de zomer dan lees ik dus heel wat af. En afgelopen zomer is een van de boeken die het meeste indruk op me gemaakt heeft, is De Bewoonde Vrouw. En dat is een internationale bestseller die inmiddels in goedkope pockets al verkrijgt. Is van Gioconda Belli. Zegt dat jou wat?
Nee, helemaal niks, nee.
Waarom is dit boek zo'n indruk gemaakt? Wil ik even vertellen. Want er is iets speciaals met dat boek. Er loopt een rare, bijna nou raar is weer een oordeel, maar er loopt een rode draad door dat boek van een sinaasappelboom die geplaatst is op de plek waar een vrouw eeuwen daarvoor begraven is. En dat verhaal, aan de ene kant is het een verhaal van een vrouw die in het verzet terechtkomt, in de guerrillabeweging terechtkomt, terwijl ze uit een welgestelde Latijns-Amerikaanse familie komt, mevrouw Lavinia. Maar die oranje boom, die sinaasappelboom, die staat in haar tuin en de energie van de vrouw die daaronder begraven ligt, die loopt nog in de sappen van die boom door. En via die vruchten van die boom, als die uiteindelijk komen, die sinaasappels, komt die energie ook weer helemaal gestuurd door die boom bij die mevrouw Lavinia. Nou, ik vind het zo'n prachtig verhaal. Kun je je iets meer voorstellen?
Ja hoor, ja.
Een hele gekke manier van ernaar kijken eigenlijk. Het zet hem ook aan het denken van hoe zit dat nou met die energie? Is dit nu puur een roman, een fictie, een bedenksel? Of zou het echt zo zijn dat de energie die rondcirculeert op allerlei manieren, waaronder deze manier, dat die dus je kan beïnvloeden? Want dat is namelijk wel ook de rode draad in dat verhaal. Want zij wordt een soort opvolgster van die vrouw die daar begraven ligt. Want dat was ook een hele actieve vrouw in de verzetsbeweging. Er zijn affiniteiten mee. En dat deed me ook weer denken aan een ander boek waarvan sommige mensen niet weten of het fictie is of serieus, maar wat dan echt als non-fictie verkocht wordt. En dat zijn de boeken over Anastasia en De Zoemende Zeder. Zegt jou dat wel?
Ja, die heb ik gelezen een aantal jaren geleden. Ja, ja.
En die heeft het op een andere manier over hoe energie in voeding terechtkomt. Die zegt onder andere van, nou, als je zelf een tuin hebt en je plant daar groentes en fruit, hou die zaadjes wat langer in je hand, leg ze onder je tong desnoods, want die planten nemen jouw genetische informatie over en zorgen dat ze in hun groeiproces jou dat gaan geven wat jij nodig hebt. Dat vind ik ook een hele mooie gedachte.
Ja, dat is waar, dat heeft ze gezegd, ja, ja.
En dat lijkt een beetje op wat er dus ook een beetje gebeurt in die Bewoonde Vrouw. Het is een prachtige roman. Een hele...
Is het een Zuid-Amerikaans boek van...
Het is een Zuid-Amerikaans boek, ja. Gioconda Belli. Ik weet niet waar zij eigenlijk zelf vandaan komt. Dat heb ik nooit uitgevoerd.
Nou, dan is het altijd een mystiek boek. Hè? Nou, niet altijd, maar bijna altijd wel, hè.
Net als Gabriel Marquez.
Ja,
kan ook zo diep gaan.
Ja.
Ja, ze is, ik geloof dat zij, ik ga het even voor je uitzoeken. Ze is geboren in Nicaragua.
Oké.
In een welgestelde familie, deze auteur.
Ja.
Nou, en De Zoemende Zeden, het eerste boek over Anastasia, vind ik eigenlijk dat alles luisteraars een keer gelezen moeten hebben. Ja, niet niks natuurlijk, maar het is wel een heel bijzonder boek, vind ik.
Ja, dat is het zeker. En het zegt eigenlijk, zij bestrijkt dan weer het shamanistische beeld, hè, van dat gedeelte uit Rusland. Als ik me niet vergis, is het niet in de Oekraïne, geloof ik?
Ja, zo
speelt het zich niet daar af?
Het is in ieder geval in de buurt van heel veel wild land waar weinig mensen wonen,
Ja. Ja. Het is zo'n puur natuurmens, hè, die, ja, die zo ook op deze wijze leeft. Waarvan je eigenlijk van zou zeggen, dat heeft geen naam, hè, want dat is het pure leven. En dat is dus wat je ieder mens ook gunt, hè.
En, ja, zij woont officieel in een hol, hè, tussen de dieren en ze eet gewoon uit het bos
en verwacht dus ook,
dat soort dingen.
Ja, en verwacht dus ook dat ze iedere dag genoeg zal hebben. Nou, als je dat voor jezelf ook zou willen, dan kun je dat ook rustig doen in het leven hier waar je nu leeft. Dat kan met alle gemak, want je krijgt iedere keer precies genoeg om weer door te gaan. Alleen de angst van de mensen is, krijg ik wel genoeg? Is er wel genoeg voor mij? Kan ik nog wel doorleven? Kan ik nog wel hier blijven wonen? Kan ik nog wel daarin blijven rijden? En dat soort dingen. Dat maakt een mens verkrampt in zijn denken. Hè? Maar zij geeft het voorbeeld. En velen met ons, hoor. En ik ben er ook een groot voorstander van. Om gewoon niet af te wachten, maar te visualiseren per dag en altijd het vertrouwen te hebben, dus nooit meer in die zorg of in die pijn te gaan zitten. Het is een levenswijze, het is het vertrouwen, het voorkomen overgeven aan het leven, aan de natuurlijke wet van het leven.
Ja, en er is ook nog een ander aspect aan, dat je niet meer neemt dan je nodig
precies.
hebt.
Je neemt niet meer dan je nodig hebt. En dat heeft invloed op je eten, op je drinken. Je gaat niet meer dingen eten die slecht voor je zijn. Dat voel je gewoon van binnen. En als je dat doet, dan gaat die trilling van jezelf, die verandert. Dat wil je niet, want dat voelt niet lekker. Je kunt wel eens een keer een dropje nemen, nou dan doe je dat gewoon. Ik bedoel, je hoeft je ook niet schuldig te voelen. Maar als je zo'n hele zak leeg eet, dat merk je de volgende dag. En je voelt je dan behoorlijk beroerd daarvan.
Dus je zag er weinig dan zelfs.
Ook zelfs, ja. Maar dat is ook met suiker. Hè?
Ja, en dat het suiker is, hoor, daar word ik zag er weinig.
Ja. Maar het is overigens niet erg om suiker te gebruiken. Als je het maar in de hand houdt, als je het niet te veel gebruikt. Want nou zitten we weer over eten, zie je dat?
Ja, ik wil net zeggen, van dat hebben we het al zo vaak.
Gaan we weer.
Dat nou even niet doorgaan over.
Maar het heeft hetzelfde, het heeft ook met dat leven te maken. Het heeft
gewoon. Je bent wat je eet, zeiden ze vroeger een normaal Hollands spreekwoord.
Ja.
Het is wel zo, denk ik. Ik wil niet beweren dat als je varkensvlees eet, dat je een varken wordt. Want zo wordt het nog wel eens uitgelegd.
Nou, je kunt het wel zien.
Je krijgt wel die energie van wat varken mee. En als het een gestrest varken is geweest, dan krijg je daar toch wel iets van mee, denk ik. Dat begon ik zag ook. Dat is dat wat die in die bewoonde vrouw zag ook gebeurt, dat die energie. En die energie die circuleert rond, dus dat komt op allerlei manieren bij jou terug. En dat maakt echt wel uit of jij een appel eet die bespoten is, of een appel eet die helemaal heeft kunnen groeien zoals die wil.
Ja. En als hij bespoten is geweest, nou schil hem. Of was hem zo goed met een afwasborstel onder de kranen, vooral daar waar het steeltje zit. En die andere kant, hè, dat je dat goed uitboemt. En simpelweg danken voor het eten. Het is zo eenvoudig. Want niets is vanzelfsprekend. Je kunt alles, en dan kom ik dus weer hierop, je kunt alles visualiseren. Dat is ook de sterkste kracht in de mensen. Hè? Ik heb daar dus nu met sommige mensen best wel een leuke discussie over. Want dan zeggen ze, nee, de wet tot zelfs lijfsbehoud, dat is de sterkste wet. De sterkste kracht. Of de seksuele kracht, dat is de sterkste kracht. Maar ik denk dus anders. Ik denk dus dat onze sterkste drive is ons visualiseren. Het verbeelden van de dingen. En dan kom ik dus ook
de gedachtekracht in het algemeen, hè?
De gedachtekracht. En dan nog de grootste gedachtekracht die uit die liefde vandaan komt. Als je dat voor jezelf besloten hebt om alleen nog maar vanuit die sterke liefde te denken. Dus jezelf in de tank te nemen, dat je niet meer oordeelt of veroordeelt over de ander. En dat je niet meer iets zegt over de ander, maar dat je je heel goed bewust bent dat wat je ook zegt over de ander, dat is waar je zelf het vreselijk moeilijk mee hebt. En dat je daarover na kunt denken. En alles wat er over je gezegd wordt door anderen, dat allemaal op anderen slaat, behalve op jouzelf. Als je vol liefde bent.
Het doet me denken aan iets wat je vooral gisteravond meemaakt. Dat heb ik heel lang niet meer meegemaakt. Ik zit even een tijdje op een bepaalde community site en dan kom je in al die chats terecht en zo. En ja, dat is op zich heel leuk ook. Maar ik ben op een of andere manier nu in een chat terechtgekomen waar allerlei mensen zitten die allemaal kwalen hebben. Die hebben elkaar kennelijk aangetrokken. Dus de een heeft dit, en de ander heeft dat, en die heeft zus, en die heeft zo.
Ja.
Dus aanvankelijk dacht ik, nou, ik moet hier gewoon misschien maar weggaan. Maar er zitten hele lieve mensen tussen, en heel gezellig, en ze zijn heel warm voor elkaar. En toen dacht ik gisteravond op een gegeven moment, is bijvoorbeeld eentje die heeft al heel lang steeds opnieuw problemen met het been of de voet, en achter elkaar. Dus dan is het een ontsteking. Dan is er dit, dan is iets gekneusd, dan is iets gebroken. En die kan dus nu al sinds de kerst ook weer niet lopen.
Mm-hmm.
Dus ik zeg zo heel voorzichtig van, ja, je hebt echt letterlijk geen benen meer om op te staan, zo met een smiley erbij.
Ja.
En ik voel dat heel, en die man vraagt inderdaad eventjes een beetje door.
Ja.
En op datzelfde moment knalt daar een vrouw overheen. Oh, ben je er zo eng? Jij vindt zeker dat mensen zichzelf ziek maken. En dat mensen, en dat geldt natuurlijk ook voor kanker. En voor dit en voor dat. En die ging daar een potje tekeer.
Ja.
Ik zat echt even met hele grote ogen naar dat scherm te kijken. En ik dacht, ja, center, ga goed bij jezelf blijven.
Ja. Maar komt hard binnen, hè?
Vriendelijk, zachte opmerkingen.
Ja.
Ga er niet tegen in.
Nee.
Hij was geen hou aan, zeg.
Ja, ja, dat komt hard binnen, hè? Vooral als je het zelf goed bedoelt. En dat is heel vervelend. Maar ja, dat zijn mensen die er wel mee in aanraking komen. En dan nog in het begin heel erg hard er tegenin gaan, hè? En dat doen ze dan. En dat mogen ze ook, want dat is dus eigenlijk de weg, hè? Heel hard schreeuwen, krijzen, schoppen, slaan en jou belachelijk vinden en ben je er zo een en het is allemaal niet zo en het is zoals ik het vind en dan gaan ze maar door en dan kunnen ze ontzettend over door zaniken.
Ja, het ging nog op een gekkere manier, want meteen ging ze vertellen van, en dat kun je helemaal niet zeggen, want ik heb mijn vader verloren aan MS en die aan kanker en je zou het moeten weten en dat heeft heel erg veel pijn gedaan. Dan denk ik, ja. Jij zit in jouw pijn en
precies.
In de pijn zit nog een heleboel woede. En dan zit te denken van, kan ik misschien een klein voorzichtig zinnetje maken? Nee, dat heeft geen enkele zin.
Nee, want weet je, de dingen zijn niet zoals je denkt dat ze zijn. Hè? Want je ziet dan hier een heel krijzend en schreeuwend mens. En vol verongelijkheid. Hè? En die wilde gelijk halen door te vertellen, ja, maar het verdriet van mijn familie, die stierf, is heel erg. En dat is vreselijk. En daar heb je niks tegen in te brengen, want dat is verschrikkelijk. Maar weet je, op diepere niveaus, binnen in haarzelf, in dit geval een zij, op diepere niveaus is er altijd die liefde en die waarheid en die eenheid. Hè? En daar is ze dus naar op zoek. Maar eerst zal ze wild om zich heen meppen, hè?
Het is heel moeilijk om dan in zo'n
chat
te blijven waar iedereen heel ziek is. En te kijken wat kan ik daar dan nog bijdragen.
Nee, helemaal niks.
Zo gaat niks, dus dan ga ik alleen dan op de chat.
Nou ja, het is misschien wel goed dat je erbij bent om zo eens af en toe een beetje, ik wil niet zeggen bij te sturen, maar iets te delen met hen, hè? Dat al die negatieve dingen waar die mensen dus nu mee te maken hebben, dat het uiteindelijk een hoger doel dient. Daar zijn ze nog niet achter, dat willen ze nog niet.
Niet schrijven daar.
Gooi het er maar eens in. Het is een harde zin, maar ze zullen daar zo mee aan de slag gaan en jouw ongelijk volkomen aan willen tonen. Maar dat betekent wel dat ze er wel mee bezig zijn. He, en op een gegeven moment kun je dus bijvoorbeeld zeggen in zo'n chat, kun je, als het een beetje bedaard is, kun je misschien zeggen, ja, het gaat er ook om het beste uit elkaar te halen, hè? Om eens te kijken of er ook mensen zijn die vol liefde kunnen schrijven. Hè? Want wat ik nu allemaal meemaak, nou, dat is toch wel haatdragend. Dus waar is de liefde gebleven? Hè? En dan krijg je natuurlijk ook...
Ja, nou, meestal is die er wel, want dat vind ik nou weer heel mooi.
Ja, maar die liefde, hè, waar ik het over heb. Die diepere liefde. Die
meeleven, ja, medelijden eigenlijk.
Ja, het is medelijden. Ja, 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 dat is ook weer hard wat ik hier zeg voor heel veel mensen. En dan zeggen ze, ja, maar weet je wat ik heb meegemaakt? Nou, dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Want ik ben ook door al die processen heen gegaan. Want dat kan niet anders, anders kom je niet verder. Maar er is onder deze wanhoop, laat ik het zo noemen, altijd die diepere hang naar die liefde en die eenheid. En dus die waarheid die binnen in hen zelf zit. Maar die hebben ze nog zo ver van zich afgeschoven, want ze komen er nog niet op om dat te bedenken in zichzelf. He, dus eerst is het krijsen en schreeuwen en nou, ieder ander is de schuld. En begrijpen ze eigenlijk wel wat ze allemaal hebben meegemaakt. En daarna komt er het nadenken daarover. En dan komen ze in wat rustiger vaarwater. En dan krijgen ze vanzelf op hun weg de mensen die ze nodig hebben om verder te kunnen.
Ik heb in dit verband, denk ik ineens, ook nog een ander boek wat ik even onder de aandacht wil brengen. Ja? Misschien juist voor mensen die ziek zijn en immobiel zijn heel erg geschikt. En dan meer voor mensen die dus wel willen kijken van hoe kan ik groeien.
Ja.
En dat is eigenlijk al een boekje uit 1998. Het is van mijn eerste yoga en meditatielerares, Rita Beintema. Uh-huh. Ja, ik vind Rita een geweldige vrouw al jarenlang. Maar die heeft ooit een boek geschreven dat heet Activerende Handhoudingen en Spirituele Mudra's. Voor wie erin geïnteresseerd is, het is nog steeds te koop bij Ank Hermes. Uh-huh. En wat is er zo bijzonder aan het boek? Zij heeft dat ontwikkeld, ze heeft meer boeken geschreven, maar dit boek heeft ze geschreven naar aanleiding van dat ze een aantal jaren lesgegeven heeft in een bejaardentehuis. En ja, ze schrijft in het boek aan het begin, mijn opdracht was iets proberen te doen aan het incontinentieprobleem, het gebruik van slaappillen terug te dringen, de bewoners beter te leren ademen en de coördinatie van hun bewegingen te verbeteren. Hierbij mochten de thema's religie en sterven en dood aan de orde komen. Nou, dat was dus kennelijk een kolfje naar de hand. Want ze is aan die bewoners yogales gaan geven met yoga houdingen. En daar is onder andere begonnen met de handhoudingen. En dat heeft ze dus daardoor zo enorm uitgewerkt. Het leuke is dat ook als je dus heel weinig nog kan lichamelijk, en helaas zijn er heel veel mensen om ons die in die situatie zitten, dan kun je toch heel veel doen door echt met je hand en je armen, of alleen je handen zelfs, allerlei mudra's te maken, bepaalde bewegingen. We kennen bijna allemaal wel die beweging dat je je handen open op je schoot legt en dat je een cirkeltje maakt van je duim en je wijsvinger en die drie andere vingers trekt op een rustige manier. Dat is al een houding die heel veel mensen bij meditaties doen. Dat is de Yama Mudra, heet dat toevallig. En die doen dingen. En zo kun je allerlei bewegingen maken, houdingen maken met je hand, waarbij je dus allerlei, zeg maar, acupunctuurpunten activeert, maar ook de energiestromen activeert. En je gaat je daar echt met heel weinig kun je daardoor je concentratie opbouwen, je gezondheid verbeteren, je fitheid verbeteren. Ik heb het nu afgelopen week heb ik het een tijdje gedaan met minder lichamelijke oefeningen in de yoga en ik doe het elke ochtend, maar meer van dat soort handhoudingen. Het heeft hetzelfde effect.
Ja, ja.
Vind ik zo leuk.
Ja, ja. Ja, dat heeft dus, ja, inderdaad, het zijn allemaal acupunctuurpunten ook natuurlijk, hè? Je vingers ook, want ook onder je voeten, hè? Dat is precies hetzelfde als in je handpalmen bijvoorbeeld, hè?
Ja, maar ik vind het zo waardevol, omdat heel veel mensen die een lichamelijke handicap hebben, of een last van hun rug alleen, of last van een heup, of last van een knie, of zo. Die zeggen allemaal, ja, ik heb iets en daardoor kan ik geen yoga doen, ik zou het zo graag willen.
Ja.
En toevallig een vriendin van mij, Die heeft ooit heel erg pech gehad, een dwarslesie opgelopen. En die zit dus al jaren in een rolstoel, een hele blije, optimistische meid overigens. Maar die, die wilde ook yoga gaan doen, ondanks dat ze helemaal aan die rolstoel vastzit. En ja, zonder nou naar te willen doen over iemand. Maar ja, dus zij zocht contact met een yogalerares in haar woonplaats. Ja, en die is één keer bij haar thuis gekomen en die heeft bedacht dat de volgende keer kunnen we wel oefeningen doen. Maar daarna moest ze meteen weer zeggen, mijn vriendin dan van, ja, het is niet zo goed afgelopen, want ik heb dagenlang pijn gehad. En denk, ja, dit is dus niet de manier waarop mensen yoga dienen te geven. Want als er iets heel zacht is en zacht je spieren activeert, is dat yoga. Dus ik heb haar ook op dit boek nu geattendeerd en we hebben afgesproken dat we over Skype binnenkort gaan we dus samen deze oefeningen doen. Het zit zo naar uit te kijken.
Ja, maar ja, eigenlijk is yoga hetzelfde. Het is het willen beheersen van het lichaam. Dat kun je dus ook vanuit de hersenen doen, hè? Vanuit de rechterkant samen met de linkerkant. Dus met het denken, hè? Dan kun je dat dus ook eventueel doen. Of eventueel, voor mij is dat het enige dan, hè? Niet per se de yoga zelf, die dus eigenlijk hetzelfde beoogt, maar ja, dan ga ik misschien even iets te ver als ik daarover spreek. Maar in ieder geval met die...
Niet.
Jawel, dat denk ik wel, want er zijn ontzettend veel mensen die heel veel baat hebben bij yoga, en dat is ook heel goed, maar voor mij is dat dus hetzelfde, wat je dus ook met je geest kunt doen, ook controle over je lichaam hebben, op dezelfde wijze ook, maar dan gebeurt het dus door met het lichaam zelf aan de slag te gaan. Hè? Dat is het
Het maakt niet uit principe dat het van yoga. Komt. Als je het vanuit geest kunt, omdat je
Nou ja, dat is voor mij dus uiteindelijk ook de bedoeling. Hè? Ik denk dat dat voor iedereen is, dat je dat vanuit de geest kunt doen, beheersing over je lichaam. Maar dat yoga...
Dat doet yoga ook, omdat ja, je eigenlijk leert, is dat ja. Je zo geconcentreerd ja. Raakt. Ja. Rita bijvoorbeeld heeft ook over yoga en stilzitten, hè, ja. Mediteren, het aandacht hebben.
Ja.
En dat je door, dat is eigenlijk het enige wat die oefening wil, dat je zo bewust
ja.
Bepaalde dingen beweegt, nou, dat je precies. Begint te begrijpen hoe het in elkaar ja. Zit en hoe ja. Het werkt en hoe je daar ja. Energie naartoe stuurt
ja.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat is zo.
En op een gegeven moment hoef je dat niet meer, die oefeningen per se te doen. Ik doe het wel omdat... Het heeft nog een ander effect, oefeningen. Je hebt ook mensen die gaan naar fitnesscenter. Voor mij is dat van een aantal yoga-oefeningen elke ochtend. En ik blijf daardoor ja. Leniger en fitter. Maar het is wel ja. Een manier waarop je het doet, dat je je vol aandacht erbij hebt.
Ja.
Het is niet zo dat ik
nou, dat is zeker zo.
Zelf oefeningen doe.
Ja.
Met voor een oefening merk, oh, nu zou ik deze beter erachteraan kunnen doen. Of dat ik ineens merk, goh, er is tijd dat ik mijn voetzool eens goed passeer, er zit iets vast. Ja. Nou, dan vind je een bepaald plekje voor voetzool. Wat je inderdaad denkt van, hé, dat is een beetje gevoelig. Nou, dan studeer je dat, masseer je dat. En daardoor voorkom je bijvoorbeeld dat je ziek wordt.
Ja, ja.
En hetzelfde kun je op je hand doen. En het is, ik denk dat het niet zo uitmaakt. Voor de een begint het in de geest
ja,
en voor de ander begint het via het lichaam. Maar het
ja.
Is de combinatie. En
ja.
Het is altijd, dat is het mooie van yoga is juist, dat het je leert om lichaam en geest... Inderdaad, dat je dat zelf bestuurt, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
Dat is, ja, je gaat toch vanuit. Het staat ook in elk, ik heb nu steeds over Rita, want toch al een naam van het staat ook in elk boek vanuit. De bedoeling is dat je zo geconcentreerd bent, dat je uiteindelijk alles wat je doet in je leven met die volle aandacht doet. Of dat nou een gesprek is, of lezen is, of wandelen is, of koken is, of... Wat je ook maar doet aan werk, het maakt allemaal niet uit, want dat je wat je doet met volle aandacht.
Nou, zo is dat dus ook.
En dat dient jij ook?
Ja, ja, je dient gewoon ja, wat in je leven voorkomt, in deze vorm van leven, want hierna is ook een vorm van leven, een weer andere vorm, die inderdaad, je dient die weg te gaan, je dient die weg van jezelf te gaan om dan te begrijpen, om er dan achter te komen wie je zelf werkelijk bent. En hoe je die weg aflegt, dat moet iedereen voor zich weten. Of je dat nou wel of niet met yoga doet, of je dat met ruzie doet, of je dat met op een chat doet, of wat dan ook. Maar als dat je weg is, en dan dien je gewoon die weg te gaan. Hè? Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar als dat je weg is, dan doe je die weg. En dan kom je er daardoor, kom je erachter wie je zelf bent. Hè? Ja.
Ja. Ik zit in ieder geval even, sla het boek open. Ja. En dan weet je precies waarom ik het zo'n interessant boek ben. Dus ja. Activerende handhoudingen en spirituele mudra's. Moet ik erbij doen. Het is precies wat het zegt. Staat hier bijvoorbeeld een zinnetje, zie ik dan, sla het zomaar open. Ja. Heb je pijnklachten in een arm of een schouder? Begin de handhoudingen dan eerst met je andere hand. En laat pas daarna de pijn op de kant volgen.
Ja.
En dat is dan precies wat de basis is van alle yoga. Je gaat geen pijn bestrijden of wat dan ook. Het mag er zijn en je doet dat wat wel
precies.
Kan.
Ja,
dat
ja.
doet wat wel kan.
Ja.
Heb je heel vaak dat wat je niet kon vanzelf verbeteren.
Ja.
Ja, ik geef altijd het voorbeeld bij mijn lessen van... doe een bepaalde strekoefening en dan hoor je ze kraken en piepen en steunen letterlijk en figuurlijk. Ja. Want dat zijn we dan niet gewend om ons zo uit te rekken. Nou, dan kan je dat hier nog niet, dat geeft helemaal niet. Maar dan rek je zover je kan en het mag niet pijn doen. En dat je denkt, nou dit gaan we nog net en dan ontspan je weer. Maar je zal merken dat op den duur je uiteindelijk steeds verder komt. En de grap is dus ook dat... ik ben nu heel enthousiast even over die handhoudingen, maar dat die effecten die je dus met dat soort oefeningen waar je dan je hele lichaam bij kunt gebruiken, op den duur bereik je dus ook door uitsluitend die handhoudingen te doen. Omdat je zo precies op hele geconcentreerde manier die energiepunten die in verbinding staan met je zeg maar gekwetste delen, dat je die ook heel goed behandelt, waardoor je gekwetste delen... als je een dwarslesie hebt, kun je niet zorgen dat die dwarslesie weg zal gaan, want die heb je en dat is iets blijvends. Helaas, de schade die gaat niet echt weg. Maar een heleboel andere dingen, of de pijn die daaruit voorkomt, of het ongemak, of de stijfheid die je op allerlei andere plekken krijgt, die kun je wel degelijk met gewoon simpelweg heel geconcentreerd die punten in je handen vinden, en al die oefeningen, kun je daar dingen aan verbeteren.
Ja. Ik zit net te denken hoeveel jaar dat van die geleden is. Nou, dat is zeker 25 jaar geleden, als het niet nog langer is, heb ik ook een blauwe maandag hoor, aan yoga gedaan. Want dat leek me ook erg interessant destijds. Ik heb het niet zo lang gedaan hoor, maar genoeg om heel apart te merken dat als je inderdaad die strekoefeningen deed, of bepaalde oefeningen, en je ontspande en deze yogalerares die zei dan, nou breng het licht er maar heen, naar die plek waar het pijn deed. En nou dat was voor mij nieuw, niet nieuw en misschien een herkenning. En dat deed ik toen en verdraaid zeg, ik kon het been verder strekken. En dan zei ze, doe het maar nog een keer, precies waar het zeer deed. En zo, en op een gegeven moment toen dacht ik, zo werkt dat dus. Dat was voor mij ook voldoende. En toen ben ik er dus ook afgegaan. Maar dat was misschien even een herinnering. En zo denk ik dus ook, dat ben ik dus ook verder mee aan de slag gegaan, hè, in de rest van mijn leven. Ja.
Ja, en dat is precies de kern. Rieke zei dan altijd vroeger, dat was ook al meer dan 30 jaar geleden. Die zei dan, na één oefening en voel na, zei ze. Dus ook... Het navoelen zorgt dat je ook echt voelt wat er is gebeurd door die ene, ogenschijnlijk soms simpele beweging die je gedaan hebt.
Ja.
Dat je inderdaad daardoor dat contact maakt met die plek. En de volgende stap is dat je via de ademhaling, of hoe je dat moet doen, het licht naar die plek brengt. Ja,
ja, ja. Ja, ik zat net even te bladeren, want ik weet dat ik ergens een boek heb opgeschreven met ISBN-nummer er notabene bij, maar ik heb het nooit gekocht. Dat heet Shin. Jiu-jitsu. Ik zal het even spellen voor de mensen die misschien geïnteresseerd zijn. J-I-N, nieuw woord, S-H-I-N, nieuw woord, J-Y-U-T-S-U. En het ISBN-nummer is 90, wacht even hoor, 622-9058 en dan een 2. En dat gaat over een soort yoga, zeg maar, voor je vingers. Dat je iedere vinger 3 minuten vasthoudt. En dan stroomt de energie weer door je lichaam.
Het is precies hetzelfde.
Ja, ja. Och, nou kijk, en dat doe je twee keer per dag. Ja.
Dat staat ook in het boek van Rita.
Ja, ach, nou, dat is ook toevallig. Ja, bijvoorbeeld dat je als je zorgen hebt over je maag en je mild, dat je dan je duim 3 minuten vasthoudt. Hè? Met je linkerhand doe je duim omhoog zo. En dan pak je rechterhand, doe je zo je hele handpalm, je hand er zo helemaal omheen. 3 minuten. En voor je longen en je dikke darm, of je hebt verdriet, dan, even, ik heb een paar dingetjes opgeschreven destijds. Dan hou je op diezelfde manier je ringvinger vast, hè, met je rechterhand. Dus met je linkerhand steek je die vinger uit. En, nou, dat kun je dus ook met je middenvinger doen. Dan kun je dus je woede enzovoort. En met de wijsvinger, dat kun je dit doen met de pink. Dat heeft dan weer met het hart en de dunne darm te maken. Die moet je dan weer 5 minuten vasthouden. En wat heb ik dan? Hier nog eentje. Oh ja, palm van de linkerhand bij duim. Palm van de duim. Oh, dus voor een depressie, hè? Een navel en het middenrif. Dus 3 minuten dat vasthouden. Hè? Dus met je rechterhand en je linkerhand vasthouden. Ik heb een vriendin die hier hevig mee in de weer is. En vandaar dat ze dit ook een keer aan me opgegeven heeft. En dit heb ik dan ook snel even opgeschreven. Dus alweer wat jaartjes geleden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit gedaan hoor. Ik vergeet het ook steeds. Maar ja, ik denk dan gewoon dat het misschien voor mij niet noodzakelijk is. Maar omdat ik het op een andere wijze doe.
Zo bij de hand. Ik vind het wel grappig. Want ja. Het is hetzelfde idee, hetzelfde principe.
Ja.
En ja, ik kom er zo nadrukkelijk mee, denk ik ook, omdat ik gewoon, ook onder andere door die community site waar ik het net over had, zo mensen tegenkom die echt iets hebben en die dus graag wel verder zouden willen gaan, maar dan toch nog die drempel hebben. Ja, ja. Ik kan niet, want ik heb dit of dat. En dan, ja. Dit wordt ook die oefeningen die jij nu net even vertelt, daar heb je niks voor nodig. En ja, of je moet geen handen meer hebben. Dat is natuurlijk helemaal een afschuwelijk idee. Maar,
ja, maar kun je het met je
als je dan je handen hebt, kun je dus alles doen wat je wil. En kun je dat bewustzijn ook langs je lichaam.
Ik zie dat ik er ook nog de uitgeverij bij geschreven heb. Dat uitgeverij Verba. En de schrijver is Felicitas Waldeck. En het heet Genezingskracht met de handen. En ik heb er nog een ISBN-nummer bij staan. Is dat niet hetzelfde? Nee, is weer een ander. 978-90-5513-644-5. Dus ja, nou. En dan is yin, betekent de wetende mens met mededogen. En shin is de schepper. Ja, er zit ook het weer, shi ook in. Hè. En jutsu is de kunst. Ja, dat is wel mooi. Ja. Nou ja, dat is alles wat ik erover heb hoor, maar...
Leuk, er zijn dus meer boeken op dit gebied. Ja, ik denk inderdaad, als je je realiseert, niet altijd, maar ook mensen, vooral als ze ouder worden, ja, iedereen heeft wel wat, waardoor die bepaalde oefening niet kan doen.
Ja.
Dus ik heb 1 keer iemand op les gehad, die was 75, en dat was best een vrouw die al heel veel gedaan had in haar leven, maar haar lichaam had toch een aantal dingen. Waardoor eigenlijk ze individuele les nodig had. Ik denk dat het heel, ja, dat toch, ik zou wel dat het voor iedereen geldt, maar de mensen die echt helemaal gezond zijn en alle, zeg maar, gewone grond- en sta- en zit-oefeningen kunnen doen, die zo oud zijn, ja, die zijn toch een beetje dunner gezaaid.
Ja, nou, dan is zo'n therapie met handen, hè, wat je dan ook allemaal zelf kunt doen, het is natuurlijk hoogst aangenaam, hè? Want velen kunnen inderdaad niets meer. Ja.
Ja, het is echt, je doet in het klein wat je ook in het groot kan doen.
Ja,
ik heb dat trouwens ook wel tijdens de lessen die ik kreeg ook altijd gehad van, ja, dat je ook echt weet, hè, wat iedereen die luistert misschien wel weet of toch niet weet, dat op allerlei punten, je hebt je voeten, je hebt je schedel, je hebt je oren, je hebt je handen, maar alle punten van alle belangrijke organen en dingen in je lichaam zijn terug te vinden.
Ja.
En ik vind dat nog steeds zo'n mooi principe. En eigenlijk heb je daardoor altijd de mogelijkheid, hoe je ook beschadigd bent geraakt, gehandicapt bent, om toch alles wat je in je lijf hebt te activeren.
Ja hoor.
Want je hebt altijd op zijn minst heb je schedel nog.
Ja, je kunt altijd nog denken.
Allemaal, maar...
ja. Je kunt die geest gebruiken van jezelf, dus het denken gebruiken. En dat kan. En als mensen ineens wisten wat een enorme kracht ze zelf hebben, wat ze met dat denken allemaal kunnen doen, dus dan kom ik weer waar ik het in het begin even over had, die verbeeldingskracht. Maar ja, dan dienen ze wel hun eigen twijfel te overwinnen, hè, of je eigen angst te overwinnen. Want stel dat sommige mensen ineens beter zijn, hè, wat gebeurt er dan met je? Dan kun je niet meer terugvallen op je ziekte en al dat soort dingen. Dus daar is veel meer, zit daaraan vast aan een vorm van niet functioneren, zoals je dat graag zou willen. Ja, dus daar zit veel meer aan vast.
Wat heel, heel riskant is om te zeggen, wat ik dus bijvoorbeeld niet in die chat waar ik het toen straks over had zou kunnen zeggen.
Nee.
Dat je inderdaad iets krijgt uit je ziekte, wat je zo belangrijk kan vinden, dat je daardoor je ziekte in stand houdt. Dat is wat je net even heel snel tussendoor zei. Ja, ik licht het expres een beetje groter uit.
Ja.
Omdat dat een heel moeilijk punt is om onder ogen te zien vaak.
Nou, dat is het ook. En daar kun je alleen maar een diep mededogen voor hebben. Want jij en ik hebben dat ook eens meegemaakt in een leven. Dus je voelt wel degelijk.
Nou, dit leven. Oké, okay, Yvonne, mag iedereen eten.
Maar dat je zo wanhopig was en dat je daaruit wilde. En dat je dacht van ja, maar als ik eruit wil, dan krijg ik niet meer het medelijden van anderen. He, dat zijn dus hele geniepige aspecten die ieder mens in zich heeft. He. Maar je kunt dus ook in zo'n chatgroep, kun je dus ook laten vallen dat ze allemaal in staat zijn om hun dieptepunten te kunnen leren beheersen. He. Dat kan ieder mens. Dat hoef je alleen maar met je hoofd, met je geest, met je denken te doen. He, want als je hen uitlegt dat ze over zo'n enorme kracht beschikken, binnen in zichzelf, ja, dat zullen ze waarschijnlijk dan toch wel weer leggen van, ik heb dat niet, maar dat wil toch niemand eigenlijk zeggen over zichzelf. Want iedereen vindt het prettig te horen dat ze een enorme, laten we zeggen, kerncentrale binnen in zichzelf hebben. Dat daar zo'n groot licht is, waar ze gewoon mee aan de slag kunnen. En als ze het niet geloven, geloven ze het gewoon niet. Dat maakt niets uit. Maar ze kunnen erover nadenken om die kracht, die energie, die ook binnen in hen zit, om die te leren te gaan te gebruiken. Dat kan ieder mens, dat mag ieder mens. En dan komen ze op een heel ander punt aan, hè? Dan ga je voorbij het klagen en dan zullen ze daar op een gegeven moment ook mee om kunnen gaan. Hè? Dat je misschien eens een keer in zo'n groep laat vallen. Ja, als je klaagt, dan kun jij er niet mee omgaan. Nou, daar valt er ook wat over je heen, hoor. Maar dat hindert niet. Want hoe meer er over je heen valt, dat betekent wel dat ze erover nadenken. En dat is goed. En ik neem toch aan dat jij daar wel tegen kunt. Hè? En dat dat toch niet erg is. Ik wil toch even...
Ik had het niet verwacht, toevallig gisteren. Daarom viel het niet zo op. Het was echt zo van... Ik ging daar juist met ontzettend veel voorzichtigheid en compassie daarin. Omdat ik die persoon van mijn been, die had ik al diverse keren in die chat gesproken. En dat is iets van, ja, misschien is dit nu het moment. Hè? Er was ook een hele positieve stemming ook. En iedereen was heel begaan met elkaar, maar op een hele, nu is niet super klagende manier. Maar, dus ik dacht, nou, dit is het moment om heel voorzichtig te beginnen. Ja, dan dendert het zo even over je heen. Ja, het gaat niet over mij, denk ik dan maar.
Ja, dat zegt alles over degene die dat over jou heen wil gooien. Kijk, het doet mensen pijn. Als je daaraan denkt en als je daar mededogen voor hebt, het doet mensen pijn om, het is lastig voor ze om dicht bij het licht te komen. Laten we het maar zo zeggen.
Ja, dat is ook vaak wel het een en ander wat dat veroorzaakt. Dat is even... Ja, want ik weet jouw mooie uitspraken van allerlei dingen. Alles die naar jezelf kan te gaan. Maar ondertussen kun je toch dat mens zijn wat... Ik begin altijd maar over de jeugd. Het bijvoorbeeld in de jeugd beschadiging heeft opgelopen. En die veranderen. En die echt voelen waar dat begonnen is en echt kunnen veranderen, dat kan een enorme klus zijn.
Ja, maar het is wel mogelijk. Ik weet niet of jij gisteren...
Mogelijk.
Ja. Maar ik noem een naam. Ik zat gistermiddag even voor de televisie, lekker met een kopje thee, zaten we even naar... mijn man wilde naar het nieuws kijken. Ik zat, nou, ik niet. Ik wil eventjes naar, hoe heet ze, Oprah Winfrey kijken. Okay, nou, ja. Zegt hij, wat een flauwekul en dat ga ik niet doen. Nou, ik zei, dat maakt me niet uit, maar ik ga er even naar kijken. Maar toen was daar Mike Tyson. Dat is een bokser.
Ja,
heb je het gezien? Nou, toen wij in de jaren 80 veelal in Amerika waren, zag je dus overal die billboards met Mike Tyson erop. En dat hij weer zich liet uitdagen door die en door die. En het was me toch een gevaarlijk figuur. En later kwam hij in de gevangenis. En nou, dat was best wel een agressief mannetje waar je niet tegen in moest spreken. Of je kon een dreun krijgen of je nou een man of een vrouw was. Hij had gelijk. En zo iemand die dan toch ook weer die kwaadheid, die woede in zijn sport kon neerleggen en daar op een goede manier mee om kon gaan, kon dat niet in zijn privéleven. En dat je dan zo iemand ziet die zo vol woede en zo vol haat en onbegrip en wanhoop ziet van dat is het gewoon, niet anders. Het is wanhoop. En daar wordt dan een film van gemaakt en die filmer die blijft achter hem staan en die laat hem vertellen. En zo komt hij dus na die film, want hij verandert hierdoor. Want hij gaat dus over zichzelf vertellen en dan ziet hij in wat hij allemaal heeft aangericht. En zo komt hij dus in dat gesprek, in dat programma met die Oprah Winfrey. En we hebben daar beide dus met zo ontzettend veel belangstelling en warmte naar gekeken. En natuurlijk kun je zeggen, ja, hij heeft heel wat vrouwen, heeft hij mishandeld. Dat is ook zo. Heel wat mensen heeft hij verschrikkelijk tekeer gegaan. Maar hij heeft ook weer een andere weg gekozen. En je ziet het aan zijn gezicht, de manier waarop hij is. Ik vind dat gewoon geweldig. Ieder mens kan veranderen.
Je hebt nu een hoop zachtheid in dat gezicht, hè?
Ja, heb je het gezien? Ja, ik vond het geweldig. Ja, dat is waar, dat zei je.
Ja.
He, dus die heeft dus inderdaad, wat ik daarnet ook zei, geleerd door het leven, door wat hij meemaakte op zijn weg, heeft hij geleerd om zijn dieptepunten te beheersen. En hij heeft gemerkt dat hij over een enorme kracht beschikt. En nu gaat hij het gebruiken.
Ja, en
dan
de die hij overal op moet timmeren. Ja, zo te zeggen. Ja. Is er ook nog een vervolg op die uitzending? Want hij wordt om de een of andere reden al een paar keer herhaald. Zijn echtgenote waar hij van gescheiden is, die komt ook nog een keer bij Oprah Winfrey vertellen, omdat die was toch een beetje gekwetst door de manier waarop sommige dingen gaan zijn. Dat interview had ik dus al gezien voordat ik dit zag.
Yeah.
Daardoor was ik ook extra in geïnteresseerd.
Yeah.
Dus dat is ook wel een heel bijzonder gesprek.
Ja, goed, dat is ook haar probleem daarmee. Hè? Zij moest dat ook zelf tegenkomen. Vanuit haar beleving van het leven. Dus ja, zij moet daar weer in haar kop mee klaarkomen, om dat maar eens even zo te zeggen. Dat heeft niets met die Mike Tyson te maken, begrijp je? Maar ze moest het wel even kwijt. Maar dit kun je dus ook neerleggen op dezelfde wijze in die chatgroep waar jij in zit.
Dus
ook hetzelfde mededogen met de mensen. Want ze zijn allemaal op hun weg naar het licht. En dan mogen we dat allemaal heel raar vinden. En er zijn mensen die me gewoon vierkant in mijn gezicht hierover hebben uitgelachen. Van mij mag het. En dan zou je kunnen zeggen, ja, had je het ook niet moeten zeggen. Maar soms kon je niet anders. En diende je dat
dan
te
het er gewoon uit.
Ja.
We moeten
nou, niet eruit vloepen hoor. Maar soms,
maar soms
dient het ook gezegd te worden.
Ja.
Ook uit respect voor de ander. En wat hij ermee doet. Het was in dit geval een man. Dat mag hij helemaal zelf weten. Niet mijn eigen man hoor.
Nou, dat is ook een check hebben. Er gebeurde ook uiteindelijk iets positiefs. Want ik bleef wel heel rustig. Ik liet die woede en die pijn. Hè. Ze hadden het dus veel over de pijn. Weet je wat pijn het doet? Dat mijn vader heeft verloren. En
dat is ook zo.
Ja, dat doet pijn, zei ik dan ook. Ja. En andere mensen zeiden ook, ja, begrijpen dat pijn doet. Maar uiteindelijk, zonder dat ik zelf veel zei, waren er een paar, dat was wel grappig, het waren een beetje de jongste dames die daar zaten. Ja. Die zeiden, ja, maar dit gaat niet over Marja, dit kan zij helemaal niks doen. Marja, ik heb wel een andere naam hoor, en dat zegt me goed. En die gingen dus, die zagen het ineens. Dat vond ik zo leuk. Dus uiteindelijk liep dat heel mooi af, vond ik zelf. En zij moest, omdat de rest van de groep kon zeggen, ja, maar je valt haar onterecht aan, want zij zegt helemaal geen vervelende dingen of wat dan ook. Toen moest ze wel zelf inbinden, die mevrouw die zo ontzettend veel pijn had. En dat, ja, het was, maar toen ging de groep nog wel even vragen, van zullen we het onderwerp even veranderen? En toen was ik wel heel snel van, oké, ik vind dat dat dan ook moet, want het was gewoon te heftig. Ja. Maar het was een hele mooie ontwikkeling die vanzelf gebeurde.
Ja.
Ik dacht, ja, zie je wel, je hoeft er niet zo... Vroeger was wel iemand die heel... altijd toch die in die strijd viel. Ik heb het vaker gezegd, het is voor mij zo makkelijk nog steeds, hoor, moet uitkijken, om als iemand zich aangevallen voelt en dus begint aan te vallen, om dan niet alleen al in de verdediging te schieten of zo, vind ik al moeilijk. Maar het lukt steeds beter. Gisteravond was het dus heel leuk, ik deed het dus heel weinig. En dan lost het zich in de groep op. Ik vond het heel mooi om te zien.
Ja, vooral jongere mensen, die hebben een hoger bewustzijn. Maar dan kun je ook zien hoeveel er nog uitgewerkt moet worden. Hè? Hoe die mensen ook lijden, ook werkelijk lijden. Maar dat is dus waar ik het dus ook inderdaad vaak over heb. Ze maken hun eigen onvrede, ze maken hun eigen hel. En om die omschakeling met het ziektebeeld, waar ze toch al zoveel verdriet van hebben, en de mensen die ze verloren zijn, waar ze toch al zoveel verdriet van hebben, maar het lost niet op. Ook niet als je dat maar naar buiten brengt. Dus het is voor ieder mens echt heel erg moeilijk om die omschakeling te maken, maar het is niet onmogelijk als je kunt zeggen, ik zeg altijd, ik heb het gedaan, dan kun jij het ook. Maar ik ken je pijn, ik ken je wanhoop, ik ken ook je woede, want die heb ik ook gehad, net als ieder ander mens. Misschien in een ander leven, misschien in dit leven, wie zal het zeggen? Het is helemaal niet belangrijk. Het is alleen dat je een handreiking doet en dat je weet waar die pijn vandaan komt, dat het niets met jou te maken heeft. Maar het zegt alles over die ander. Die wil graag gehoord worden. En diep daarbinnenin zit de wanhoop naar het licht. Om dat werkelijk zo op die manier te zeggen. Hè? Dus echt de wanhoop van hoe kom ik hier werkelijk uit? Hoe kan ik nou toch eindelijk eens een keer die vrede in mezelf voelen? Zonder dat ik me lam zuip, hè? Dat ik het maar wegdrink. Of dat ik drugs gebruik, zodat ik het niet echt meer voel. Maar hoe kom ik dan werkelijk in mijn eigen gevoel? Nou, daar zijn nu zoveel mensen voor op deze aarde die dat kunnen doen waar je nu je licht bij kunt opsteken, om maar zo te zeggen. Wat je op het internet kunt zien, kunt horen, kunt lezen. Nou, het is er overal. Dat was het 20 jaar geleden niet, hoor. Dat was nauwelijks om je heen. Je had het niet in de boekenkast. Er waren maar een paar boeken, hoor, in dat opzicht.
Dit over die jongere mensen, het valt me steeds meer op dat inderdaad een hele mooie, ik heb dan over de twintigers, en daar ken ik er een heleboel van, die ik inderdaad zulke prachtige mensen vind, en dan denk ik,
ja, die hebben dat
die
soms al.
Die leeftijd al zo ver zijn, en dat zijn er zo veel.
Ja, nou dat is echt zo. We hadden hier laatst een paar jonge vrouwen voor een Rotary Act. Mijn man zit in de Rotary. En nou, dan komen er wel eens mensen die iets willen opzetten. En dit waren een 23-jarige vrouw en een 26-jarige vrouw. Nou, dat is niet alleen over de Rotary gesproken, maar ook over andere dingen. En dan sta ik gewoon niet verbaasd, want ik weet dat het zo is. Maar je komt er niet zo heel veel mee in aanraking. Maar het is zo'n hoge trilling. Dat is ongelooflijk. Echt geweldig. Die hebben al dat mededogen in zich. Die hebben al niet meer dat oordelen wat velen van ons in de wereld nog steeds helaas hebben. Maar wat ik nog...
En die rust en die energie ook.
Ja, absoluut. Niet iedereen, maar toch heel velen wel. Dus ik heb heel veel goede hoop voor de wereld, hoor. Maar weet je, nog even...
Ik heb je al verteld op een ander moment dat we een gast uit Australië hebben. Dat is een 26-jarige jongen.
Ja.
En ik zit zo echt af en toe met verbijstering te kijken hoe die in elkaar steekt. Hij heeft een energie. Hij rent van hot naar haar. Doet op één dag 3 musea en dringt dat allemaal in. En kan je daarna ook nog over vertellen. Dan gaat hij daarna nog iets doen. En dan s'avonds treedt hij op met zijn ukulele. En dat doet hij dan ook nog. Als je met hem over dingen praat, dan lijkt het zo met een leeftijdsgenoot aan het praten, want hij snapt het allemaal. Hij heeft die kant, hij heeft die rust, hij heeft die liefde, hij heeft die zachtheid. Nou, dat vond ik echt. Wow. En ik kom er steeds meer tegen. En,
ja.
En dan ook nog een man, hè? Want ja, laten we heel eerlijk zeggen, ik maakte altijd mee dat de vrouwen hadden het wel over dat soort dingen. En de mannen vonden het onzin. Het is ook niet meer zo in die generatie.
Nee hoor,
dat
is absoluut niet.
Allemaal
ja.
Gewoon.
Ja, nog even over. Ja, nog even over die chatgroep, want het blijft toch in mijn gedachten even. Je zou kunnen overwegen om in een van je contacten met hen, of zo in de groep te gooien, hè, als je dat zou willen. Dat je tegen zo iemand die dus best wel agressief reageert, of in wanhoop reageert, dus... Dat je zegt dat ze misschien uit is om een overwinning op jou te willen behalen. Hè, om te vertellen hoe erg het allemaal niet is. Dus dat jij ervan overtuigd wordt van haar gelijk. Hè. Dus mm-hmm. Dat jij dan duidelijk in jezelf blijft. En dat je tegen zo'n groep zegt dat het niet een overwinning op jou moet zijn. Dat je daar eigenlijk niets mee kunt, maar dat je wel aanraadt om de overwinning op henzelf, op jezelf, voor elkaar te krijgen, zodat je daardoor liefde en licht aan jezelf kunt geven. Als je over jezelf heen kunt komen, dat de grootste overwinning is, dat jij daar in feite niets mee kunt als ze de overwinning over jou willen behalen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja,
ja
natuurlijk begrijp
ik. Ik zeg het verhaal meteen al. Ik begrijp het helemaal. De eerste dingen die ik terug zou vertellen.
Ja.
Het gaat hier helemaal niet om mijn gelijk of wie is gelijk. Oh, het gaat hier niet over gelijk krijgen of gelijk hebben.
Maar weet je, we hadden het er straks even voordat we begonnen even over de Dutch Healing List. Waar nu wat meer leden bij komen. En, maar ik zal je zeggen, toen we daar zo'n jaar of 12 mee begonnen, was in het begin, viel het ook niet mee hoor. Als ik dan wel eens wat zo hier en daar liet vallen, dan was daar een fikse reactie op hoor, van mensen. Het is nog te lezen hoor.
Oh ja, je kunt mij er ook te terugvinden.
Dat weet ik. Maar
ik had wel een moeite met jouw uitspraken.
Ja.
Weet ik wel zeker.
Dus... Ik heb ook gedacht, ja, dat heeft niets met mij te maken. Dat heeft met een andere gevoel te maken. De overwinning op jezelf te maken. Hè? Daar heb je mee te maken. Uiteindelijk kom je altijd jezelf tegen. Uiteindelijk gaat het er altijd om. Het is niet die ander die jou de baas moet zijn. Het is niet de ander waar je kwaad op bent. Maar het is uiteindelijk altijd jezelf. Daarmee moet je mee in het reinen komen. En daar gaat het dus om. En daarom zitten die mensen ook bij jou op die chat. En daarom willen ze dit ook uitspreken. Totdat er eens een keer eindelijk iemand komt die iets eerlijks, iets duidelijks en vol liefde zegt. Dan kunnen ze daar misschien heel lang over krijsen en schreeuwen. En sommigen blijven daarin. Maar het zij zo. Uiteindelijk zal toch altijd dat licht, zal altijd zegen vieren. En dit is wat ze dienen te leren. Dit is een stuk moeilijkheid. En wat moeilijk is voor een mens, dat is je karma. En waar je het moeilijk mee hebt, dat is je levensopdracht. Dus ze kunnen daar aangaan, of niet. En dat geldt voor alle mensen op deze aarde. Mm-hmm. Hey, ik zie dat we nog maar 6 minuten hebben.
Ja, nou, niet eens, hè, want we moeten op 59 stoppen.
Oké. Nou ja, eigenlijk is het ook zo, om er nog even op door te gaan. We dienen te weten hoe de pijn is, hoe de wanhoop is, hoe de duisternis is, hoe de zorgen zijn. We dienen dat 100% te weten en er helemaal in te zitten. Die pijn, die ellende, die het niet kunnen veranderen, het denken niet kunnen te veranderen, dit hebben we nodig. Allemaal, niemand uitgezonderd op deze wereld, om te leren dat het licht daar is. En het is niet zinloos, het is juist vol betekenis. Om te genieten, werkelijk, van dit licht, moet je eerst de duisternis kennen. Het is niet voor niets dat er ook gezegd wordt, in het licht is de duisternis gekend. En als je dit van jezelf kunt zeggen, hè, dat je zelf dat licht bent, dat je helemaal dat licht bent, dat je dat licht zelf geworden bent, dan heb je daar ook geen last meer van.
Ja, ja, dan kan ik me langzaam maar zeker een beetje iets meer voorstellen.
Ja, ja. Ik heb dat
wel heel sterk, dat je nog herkent bij jezelf van een bepaalde periode. Als mensen echt ergens flink pijn over hebben, hè, of dat nou geestelijke pijn is of lichamelijke pijn is, en het komt heel dichtbij, dan raakt dat ook wel nog heel diep. En door dat raken kan ik soms nog merken van, oh, dan, er zit nog ook een stukje pijn bij mij.
Ja.
Anders raakt het niet zo diep.
Precies, en wees er maar blij mee. Wees er maar blij mee dat die pijn er is, want daar kun jij daarmee aan de slag, want het is een stuk van jouw karma. En hoe meer je het krijgt, hoe meer je daar mee om kunt gaan. En op een gegeven moment kun je ermee omgaan. En dan is het alleen nog maar een kwestie van een seconde. En dan zit je weer in dat goede gevoel. Dan laat je je niet meer door die pijn, welke pijn het dan ook is, ook al is het zo dichtbij, dat kan dan gewoon niet meer. Dan laat je je niet meer door in de war brengen. Dat kan dan ook niet meer. Want je weet de weg.
Ja, mocht het nog af en toe gebeuren, dat in de war of wat dan ook, ik kan wel heel snel terug. Dat is gelukkig wel zo.
Ja.
Maar ja, het is wel altijd goed als het aangeraakt wordt. Het komt af en toe wel flink binnen. En waar ik momenteel wat veel binnenkomt, is al die onvrijheid om ons heen. Dat merk je dus ook met die Australië. Die maakt dus echt de gekste dingen mee als mensen hier wat langer willen verblijven. Gewoon om het land te leren kennen in een soort vakantie en cultuur indrinkerij, zeg maar.
Ja.
En dat kan dan niet zomaar. Dan moet de verhuurder van degene waar die logeert toestemming geven.
Ja. Ja.
En die zegt dat uw huis is niet geschikt voor inwoning, omdat ze bang zijn dat het iemand is die misschien in Nederland weer blijven. En dat zijn dingen, ja, dat gaat niet zomaar aan me voorbij, moet ik zeggen. Want dat vind ik zo ver gaan, dat er achter de voordeur precies wordt.
Ja, maar je kunt het toch niet veranderen.
Pijn, dat is ook pijn.
Ja, dat is ook pijn, maar dat kun je niet veranderen. Dat is een kwestie van accepteren en denken, ja, wat een geluk dat ik daar anders over denk. Maar er zijn nou eenmaal mensen die er op een andere wijze over denken. Zij luisteren, we hebben nog 1 minuut als het goed is, misschien wel 2. Maar laten we ons niet eruit laten gooien. We hadden het in het begin over 2 boeken. Nou, dan weet ik niet meer hoe het eerste boek was, maar je had het over van de sinaasappelboom. En weet
de bewoonde
ik,
vrouw. Van,
ja, bewoonde vrouw. Ja.
Ja,
en daar wou ik eigenlijk over zeggen dat niets verloren gaat. Helemaal niets. En het boek Anastasia, ja, dat is ook een absolute boek om lekker te lezen. Ja, dan had ik
het eerste boek, de Anastasia en de zoemende zeden.
Ja, absoluut. Dat is het tweede boek, hè, geloof ik. Ja,
is dat al het tweede boek?
Ja, ik geloof het wel. Ik heb ze beide gekocht ooit eens een keer. Ja. Maar niks nieuws hoor. Het is wel leuk om het weer te lezen. Ik doe dat ook graag. Ik vind dat prettig.
En voor mensen met die niet goed kunnen bewegen, om wat voor reden ook,
die
hebben we ook 2 boeken.
Ja. Maar het is nu tijd en we moeten nu stoppen. Maar ja, het was me een genoegen. Ik vond het ontzettend leuk om weer gesprek met je te hebben. Dit was nummer 11.
Heel wederzijds.
Ja. En lieve mensen, dit blijft vast nog wel eventjes op het archief staan van Indigo Soul Station. En daarna kun je het luisteren op www.dizlangein. En daar kun je gewoon zo komen op de website van Marja.
.nl.
En ook op mijn website. Daar kun je zo op de website van Marja komen. www.yhra.nl. Nou. Heel graag
dag allemaal.
Heel graag tot volgende keer.
Dag
allemaal. Dag.